Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. Van harte welkom in deze eredienst. Speciaal welkom ook voor de gasten in ons midden. En voor de mensen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of het internet. Voordat wij de dienst beginnen heb ik een aantal mededelingen voor u. En de eerste is dat in het gezin van Job en Mirjam de Jong afgelopen vrijdag een zoon geboren is. Zijn naam is Jesse Lucas en zijn roepnaam is Jesse. Op deze plaats van harte gefeliciteerd. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Sander Kristelijn en zuster Esther Horzelenberg van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. En dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in de eredienst op vrijdag 18 juni om 7 uur in de Koepelkerk. En dominee Hutte zal voorgaan in die dienst. Vanmorgen is er kinderbijbelklas voor de groepen 1 en 2. De collecte is bestemd voor de diaconie, met speciale bestemming de driehoek. Vanmorgen gaat voor dominee Hutte en vanmiddag dominee Van der Velde te Oorschot. En op verzoek van de helpende handen. Donderdag 10 juni is er een uitje naar de zandsculpturen in Garderen. Ik wist niet dat ze daar stonden, maar dat schijnt zo te zijn. En als u mee wilt, kunt u zich nog opgeven bij Joke van den Burg. Ik wens u een heel gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst. Wat fijn dat er zoveel mensen zijn en we hopen dat we in deze dienst een hele mooie en gezegende dienst mogen beleven met elkaar. Ik ben bezig met een prekenserie over geestelijke zegeningen. Vandaag is deel 7 alweer aan de beurt. Dus geestelijke zegeningen, deel 7. En het gaat vandaag over profetie, God spreekt. Dat is het thema. Dus profetie, God spreekt. Laten we nu met elkaar gaan staan en ons hart gaan richten op God. En dat doen we door met elkaar te zingen. Opwekking 462. En daarna zingen we met elkaar uit Gereformeerde Kerkboek Gezang 115, vers 1. En daarna is het foto met de zegen. Laten we gaan staan.
Thank you.
spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga dus zitten. Goed, laten we gaan bidden. En ik wil graag dit gebed beginnen met een stil gebed. Dus dan kunt u uw persoonlijke dingen bij onze God en Vader brengen in de hemel. En daarna dan zal ik verder gaan met bidden. Dus we beginnen met een stil gebed. Liefdevolle Vader in de hemel. We willen u van harte danken dat we hier op deze zondagmorgen weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. Vader, wat is het heerlijk om als gemeente te mogen samenkomen. Wat is het fijn om samen gemeente te mogen zijn ook. Dat we voor elkaar mogen zorgen, dat we veel van elkaar kunnen leren ook. Vader, wat is het geweldig dat u ons een zondag geeft in de week. Dat we niet hoeven te werken en niet naar school hoeven te gaan. Maar dat we lekker hier mogen komen in de kerk. Dat we met elkaar mogen zingen en luisteren naar u. En dat we met elkaar en voor elkaar mogen bidden. Vader, wat is dat een geweldige zegening van u. Als we dan nadenken over geestelijke zegeningen. Dan is dat ook zo'n prachtige zegen die u ons geeft. Een vrije dag in de week. Het is uw dag. En op deze dag willen we luisteren naar u. En vader, we willen weer onder de indruk raken van uw grootheid. We hebben het verlangen om weer iets te zien van uw heiligheid ook. Van uw volmaaktheid. Vader, wij zijn allemaal zoals we hier zitten in de kerk hele kleine en beperkte mens. U hebt ons misschien heel veel gaven en talenten gegeven. Maar vader, voor ons allemaal is geloven lastig. En daarom is het ook zo nodig dat we hier weer zijn. In de kerk. En vader, we willen u danken dat we uw Heilige Geest mogen hebben die in ons woont. Die ons helpt om te geloven. Die ons helpt om overtuigd te zijn. Die ons helpt om te bidden. Die ons helpt om u te aanbidden. Vader, hartelijk dank dat we met al onze mooie kanten en al onze rottige kanten kind van u mogen zijn. Vader, wat gaat er vaak veel fout in ons leven? We willen daar ook eerlijk over zijn naar u. We doen soms onaardig naar elkaar. We zijn soms niet goed voor onszelf. We kunnen soms moeilijk houden van onszelf en van andere mensen. Zomaar hebben we ruzie of zomaar zeggen we verkeerde dingen. Zomaar dan vallen we weer in een bepaalde zonde. En zo hebben we allemaal rottigheid en vuiligheid in ons leven. We zijn geen volmaakte mensen. Sterker nog, we zijn zwakke mensen. Vader, wil u danken dat we met onze zonden en met onze gebreken bij u mogen komen. En dat we mogen weten dat uw hemel open is door de Heer Jezus. Dat er vergeving is. Dat u ons schoon wast in het bloed van de Heer Jezus. Wil u danken, liefdevolle Vader, dat u ons aanvaard hebt door de Heer Jezus als uw kinderen. En wilt u ons ook leren, Heilige Geest, wat het is dat God onze Vader is. Dat we Abba Vader mogen zeggen. Wat is dat geweldig. Er zijn zoveel mensen ook in deze stad en in deze omgeving die u niet kennen. Die geen vader in de hemel hebben, die alles alleen moeten doen en zelf moeten doen. Vader, we danken u dat we zo op deze zondagmorgen met dat prachtige weer tot rust mogen komen bij u. En dat willen we ook graag. We willen tot rust komen bij u, Vader. En wilt u die rust ook in ons leven werken? U kent ons precies. Er zijn een heleboel mensen in de kerk waarvan alles speelt in het leven. Dat zullen we straks ook zien als we gaan bidden voor de gemeente en voor mensen in de gemeente. Er speelt heel veel. Er zijn mensen ziek en er zijn mensen verdrietig. Vader, daarom is het zo fijn dat we nu hier mogen zijn en weer mogen beseffen dat u de grote trooster bent, onze hulp. De krachtige God. En nooit kunnen wij te veel van u verwachten. En wij zijn als mensen beperkt en onze aardse vrienden hebben maar hele beperkte krachten. Maar de Heer Jezus is onze vriend. En niets kan zijn macht beperken. We mogen alles van hem verwachten. Dank u wel daarvoor. Vader, geef ons zo een hele gezegende dienst. Wilt u iedereen die iets te doen heeft in deze dienst kracht geven daarvoor. We willen bidden voor de kinderwerkers. We willen bidden voor de leiders van de crèche. We willen bidden voor alle muzikanten in deze dienst, voor de kosten die ervoor zorgen dat alles goed verloopt. We willen bidden voor alle luisteraars die meeluisteren via het internet op deze zondagmorgen. Vader, geef ons zo met elkaar veel verbondenheid. Dat we van elkaar houden, dat we elkaars verschillen ook aanvaarden. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. De kinderen van groep 1 en 2, die mogen straks naar de kinderbijbelklas. Maar dan zingen we eerst altijd nog een kinderlied. En vandaag is dat het lied Zie de zon, zie de maan. We zingen eerst een kinderlied. En daarna mogen de kinderen van groep 1 en 2 mee met de leiders van de kinderbijbelklas. Thank you. Geliefde gemeente, ik nodig u van harte uit om met mij een aantal gedeeltes te lezen uit Gods woord aan ons. We beginnen bij 1 Korintiërs 14. Zullen we dat lezen met elkaar? Korintiërs 14. Een lang hoofdstuk, maar we lezen het. En we focussen ons vandaag niet op de woorden over tongentaal, maar we focussen ons vandaag op de woorden over profetie uit 1 Korintiërs 14. Dus je zult zien dat die twee dingen door elkaar heen lopen in het hoofdstuk. Maar we focussen ons op de woorden over profetie. Er staat dit: jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Dus dat is meteen al een belangrijke opmerking. Streef naar de gaven van de geest en dan vooral naar die van de profetie. Dus we moeten proberen vandaag helder te krijgen, wat is profetie precies? Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij een onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat. En iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt. Tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren of zonder te onderwijzen? Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of een citer. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde. Hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen dan in het niets. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, dan blijven wij vreemdelingen voor elkaar. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Ook een heel mooi vers, hè? Uitblinken in de opbouw van de gemeente. Daarvoor zijn gaven bestemd. Dus niet voor jezelf, voor je eigen ego, maar uitblinken in de opbouw van de gemeente. Prachtig vers. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gaven die te kunnen uitleggen. Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. Dus wat moet ik doen? Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u God alleen maar dank zegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met amen kunnen bevestigen? Hij begrijpt niet wat u zegt. Het is natuurlijk goed dat u God dank zegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat. Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken. Maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbare woorden in klanktaal. Broeders en zusters, wees in uw denken niet als de kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassenen. Er staat in de wet: ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen. En zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen. En profeteren is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Ook wel zo'n belangrijk vers. Profeteren is voor gelovigen. Wanneer namelijk de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomsten bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent. Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terecht gewezen. Alles wat hem heimelijk beweegt, zal aan het licht komen. En dan zal hij zich ter aarde werpen en God aanbidden en belijden. Werkelijk, God is in uw midden. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomst? Ook al zo'n heerlijk gedeelte. Wat betekent dit voor onze samenkomst? Goeie vraag, hè? Er staat weinig in de Bijbel over samenkomsten, maar dit is een klein gedeelte daarover. Wat betekent dit nu voor onze samenkomst? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, of een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal, of de uitleg daarvan. En laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen 2, hoogstens 3 van u in klanktaal spreken. Ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Laat van hen die profeteren er telkens 2 of 3 spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Dus profetie moet altijd beoordeeld worden. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profeteert heeft macht over zijn geest. Want God is niet een God van wanorde, maar God is een God van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. En dan vers 36, niet omdat ik dat gedeelte niet belangrijk vind, maar ik ga verder in vers 36. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? Of heeft het enkel u bereikt? Wie van u denkt te kunnen profiteren of in het bezit van de geest te zijn, dient te erkennen dat wat ik u schrijf een bevel van de Heer is. Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profiteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan nu eerst een lied zingen met elkaar. Dan zingen we het Liedboek voor de Kerken, gezang 320, vers 1 en vers 4. Geliefde gemeente, van onze Heer Jezus Christus, we mogen met elkaar nadenken over 1 Korintiërs 14. Aan de ene kant een bekend hoofdstuk, denk ik, maar aan de andere kant ook een heel onbekend hoofdstuk. Dus het is goed om met elkaar na te denken in deze dienst over de vraag. Hele simpele vraag, wat is profetie? Dus we denken met elkaar na over het thema geestelijke zegeningen. Dat is het thema van de preekserie die ik aan het houden ben. En vandaag dus over de vraag, wat is profetie? En ik geloof dat profetie één van de geestelijke zegeningen is een van de cadeaus is die God ons wil geven. Dus het is een gave van God en ik hoop dat het helder wordt wat profetie precies is. Het is een beetje een onderwijzende preek dus vandaag. Dus eigenlijk zo'n pen- en papierpreek, zeg maar. U kunt de samenvatting overigens ook nog eens gaan nalezen later. Ja, ik wil eerst nog even in het algemeen uitleggen waarom het belangrijk is om in de kerk na te denken over de gaven van de geest. Dat is de eerste vraag. Dus ik denk eerst met u na over de vraag, waarom is het belangrijk om na te denken over de gaven van de Heilige Geest? Want sommige mensen zeggen van, ik wil daar niet over nadenken. Altijd gepraat over gaven en zo. Geef mij maar de vrucht van de geest. Nou, is ook belangrijk, de vrucht van de geest. Maar de gaven van de geest zijn ook belangrijk. Het is niet of-of in de kerk, mensen. Dat is niet goed, of-of. We moeten proberen de volle breedte van het woord te laten spreken. Waarom is onderwijs over de gaven belangrijk? Nou, ik heb het vorige keer al heel simpel gezegd. Je kunt niet verlangen naar iets wat je niet kent. Toch? Dus als Paulus zegt, verlang naar de gaven van de geest. Dan kun je er alleen maar naar verlangen als je die gaven ook kent. Als je weet wat de gave is. Anders ga je er niet naar verlangen. Je gaat niet verlangen naar iets wat je niet kent. Daarom is onderwijs over de gaven in de kerk heel belangrijk. Dat is het eerste. Waarom is spreken over de gaven belangrijk? Dit zegt Paulus in 1 Korintiërs 12. Aan iedereen is de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dus nog een keer, aan iedereen is de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dus het gaat hier dus, als we praten over de gaven, gaat het dus over de openbaring van de geest. Over het bekend worden van de geest. Het gaat, mensen, over een belangrijk thema, over hoe is God in ons midden. Daar gaat het over. Hoe is God zichtbaar in ons midden? Dat is nogal belangrijk, lijkt mij, hè? Dus hoe is God zichtbaar in ons midden? Daarom besteed ik daar veel aandacht aan over, met u na te denken over de gaven van de geest. Dus als we nadenken over de gaven van de geest, dan hebben we het dus over uitingen van God. Dat is niet iets middelmatigs, mensen. Het gaat over uitingen van God. Dat is niet iets middelmatigs. En het gaat over deze vraag, of wij deze gemeente opbouwen met de instrumenten die God aanreikt, of dat wij de gemeente opbouwen met onze eigen instrumenten. Belangrijke vraag, hè? Dus bouwen wij deze gemeente op met de instrumenten die God aanreikt, of bouwen wij deze gemeente op met onze eigen instrumenten? Welke gave er ook is, mensen. Er zijn heel veel verschillende gaven, heb ik al gezegd. Er zijn hele bijzondere gaven, er zijn hele gewone gaven, er zijn een enorme rij gaven. Ik zeg het wel eens zo, hè. De gaven van de geest kun je nooit in een doosje stoppen. Het is net als met een verfdoos. Er zitten heel erg veel verschillende kleuren in. Maar die gaven van de geest zijn zo kleurrijk en zo breed, die kun je nooit allemaal benoemen. Die staan ook niet allemaal in de Bijbel. God geeft gigantisch veel. Dus maar welke gave het ook is, het is God die het geeft en het is God die het werkt. Dat leert de Bijbel. God die het geeft en God die het werkt. Dus dat even over de gaven. Dus ik hoop dat u helder hebt, waarom is het onderwijs over de gaven belangrijk? Is echt belangrijk. Ik denk dat we echt wat missen als er geen onderwijs over gegeven wordt. Nou, even een paar opmerkingen over de gemeente in Korinthe. Een interessante gemeente namelijk. Want in Korinthe is heel veel aan de hand, hè. Het is echt geen prachtige gemeente, mensen. Het is geen mooie gemeente, Korinthe. Armen worden onderdrukt in die gemeente en armen worden in de gemeente uitgebuit. En het gekke is dat juist in zo'n, in onze ogen helemaal geen goede gemeente, juist in die gemeente zijn heel veel gaven aanwezig. Dat is best apart. Vind je niet? Want dan zeggen wij van, ja, nee, je moet wel een bepaald, sommige mensen zeggen dat, hè, je moet wel een bepaald niveau van heiligheid hebben en dan pas komen die gaven. Nou, heiligheid is belangrijk. Maar nergens, dit is juist een voorbeeld, want dit is best een lelijke gemeente. En toch zijn er heel veel gaven aanwezig. En ze misbruikten die gaven en ze hadden er maar echt weinig van begrepen. En het zou heel logisch, in onze ogen zou het heel logisch zijn dat Paulus had gezegd, Nou jongens, nou maar even rustig aan met die gaaf, hè? Hou je daar nou maar even wat minder mee bezig met die gaaf. En dat doet Paulus niet. Want wat zegt Paulus juist? Hij beveelt juist deze gemeente om te streven naar meer. Dat is apart. Hij beveelt juist de gemeente om te streven naar meer. Dus wij zouden dan het vuurtje het liefst blussen met wat water. Want vuur is gevaarlijk. Hè? Hoor je het? Het vuur van de geest vinden sommige mensen gevaarlijk. Hè? En dan zeggen wij van, nou laten we dat maar blussen met een beetje water. Nou, Paulus die gooit juist olie op het vuur. Die gooit olie op het vuur. Kijk, de oplossing, geliefde gemeente, voor het misbruik van de gaven. En die gaven worden misbruikt. Waar gaven zijn, worden die gaven misbruikt. Maar de oplossing daarvan is niet dat je het verbiedt. Paulus, de Bijbel leert ons niet, doe het maar minder. Nee, de Bijbel leert ons, doe het beter. Niet minder, maar doe het beter. De gaven zijn nooit het probleem. Het gevaar ligt wel bij een onvolwassen en ongeestelijke mens. Daar ligt wel het gevaar. Onvolwassen en ongeestelijke mens. Profetie. Eerst maar even scherp, want ik ga geen ingewikkelde dingen doen vandaag. Ik wil gewoon met u proberen helder te krijgen wat er in 1 Korintiërs 14 staat. Ik wil met u dat hoofdstuk helder zien te krijgen. Meer niet. He, dus we gaan gewoon een beetje door het hoofdstuk heen en kijken of we dat kunnen begrijpen. Ja? Wat zegt Paulus over profetie? Paulus zegt dit. Je mag er niet alleen maar naar streven. Dus je mag er niet alleen maar naar streven. Nee, Paulus zegt je moet er naar streven. Dat zegt hij, hè? Je moet streven naar de gaven van profetie. Je moet er naar verlangen. He, dus hij zegt, jaag naar de liefde. De liefde is het allerbelangrijkste. Daar heb ik een preek over gehouden. Hè? 1 Korintiërs 13 over de liefde. Is de allerbelangrijkste geestelijke zegening van God. Dus jaag naar de liefde. En streef. Verlang. Strek je uit naar de gaven van de geest. Maar vooral naar die van de profetie. En dan zegt hij in vers 39, hoofdstuk 14, vers 39. Je dient te erkennen dat dit een bevel is van de Heer. Niet een klein beetje slap gezegd. Nee, je dient te erkennen dat dit een bevel is van de Heer. Kortom, streef erna om te profeteren, zegt hij erachteraan. Het is een bevel van de Heer om te streven naar profetie. Strek je daarnaar uit. En natuurlijk zeggen, maar kan iedereen dan profeteren? Ja, Paulus zegt dat simpel, hè? Paulus zegt, ja, ik zou wel willen dat iedereen profeteert. Zegt hij. En dus, kijk maar eens naar vers 24. Het is handig om de Bijbel erbij te houden trouwens. Zegt hij gewoon, hè? Maar profeteert iedereen? Dus hij heeft het gewoon over dat iedereen profeteert. Maar profeteert iedereen, zegt hij. Kijk maar eens mee naar vers 31. U kunt ieder op uw beurt profeteren. Oh ja, dus ieder op uw beurt profeteert. Staat er gewoon, hè? Ja, dus best belangrijk dat we dat goed zien hoe de Bijbel erover spreekt. Dus je mag er niet alleen naar streven, je moet er naar streven, zegt de Bijbel. En kan iedereen profiteren? Ja, iedereen kan profiteren. En natuurlijk is de hamvraag, wat is profetie precies? Dat is de hamvraag, toch? Dat we dat proberen helder te krijgen. Wat is profetie precies? Ik zou het zelf nog wat anders willen zeggen. Ik denk dat vooral het doel van de profetie heel belangrijk is. Ik ga wel proberen uit te leggen, wat is profetie? Maar ik denk dat vooral het doel van profetie heel belangrijk is. Dat zult u zo zien. Wat is profetie? Nou, allereerst is profetie wat anders dan wijsheid of kennis. Dus het is wat anders dan wijsheid. God geeft ons wijsheid. God geeft ons inzicht. Maar profetie is wat anders dan wijsheid of inzicht. Profetie is ook wat anders dan kennis overdragen. Dat is ook wat anders. Dan moet je maar eens kijken in 1 Korintiërs 12, vers 8 tot 11, daar wordt een hele lijst genoemd met allemaal gaven. Er staat de gave van onderwijs, de gave van kennis overdragen, de gave van profetie. Dat wordt allemaal onderscheiden genoemd, naast elkaar. Ja, dus het is wat anders dan wijsheid of kennis overdragen. Het is heel gewoon, mensen, profetie. Profetie is niet zweverig. Dat wil ik ook gewoon zeggen. Het is gewoon in de Bijbel, het is niet zweverig. Het is wel een unieke kracht beschikbaar voor ons tot opbouw van de gemeente. Maar het is heel gewoon. Ik zou zou het zo willen zeggen, als ik een definitie wil geven. Ik geef twee definities van profetie. Profetie is een woord van God door een lid van de gemeente, geïnspireerd door de geest en gegeven om de gemeente op te bouwen. Dat is echt een definitie, hè? Het is een woord van God door een lid van de gemeente, geïnspireerd door de geest en gegeven om de gemeente op te bouwen. Het gaat echt om openbaring, dat God ons iets bekend maakt. Kijk maar mee in vers 26. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij, een lied of een onderwijzing of een openbaring. Ja? Kijk maar mee naar vers 30. Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, gaat echt om openbaring, dat God iets bekend maakt. Ja, en dan zegt u natuurlijk van, wacht eventjes. Maar wij hebben toch de Bijbel. Wacht even, wij hebben de Bijbel tegenwoordig. Wij hebben de openbaring, Gods woord. Wij hebben toch helemaal geen profetie meer nodig. Dat staat niet in de Bijbel, mensen. Wij hebben inderdaad de openbaring. Wij hebben het woord van God. En God maakt zich aan ons bekend door dat woord. En helemaal niemand in de kerk kan zonder de Bijbel. Helemaal niemand. Als je tot geloof komt, dat kan, soms ook, er zijn genoeg mensen die tot geloof komen zonder dat ze de Bijbel hebben gelezen. Maar als je tot geloof komt, dan heb je daarna de Bijbel nodig om God beter te leren kennen. Ja? Dus de Bijbel is het geopenbaarde woord van God en iedereen heeft die Bijbel nodig. Maar God maakt zich op meer manieren bekend dan de Bijbel. God openbaart zich op meer manieren. Ik bedoel, er zijn mensen die met God in aanraking komen gewoon via een televisieuitzending. Er zijn mensen die met God in aanraking komen, misschien wel via u. God openbaart zich vaak via mensen. Via krantenartikelen. Via boeken. Via tijdschrift. God maakt zich op allerlei manieren bekend en God is helemaal nergens aan gebonden, mensen. Helemaal nergens. Wij kunnen God nergens in opsluiten. Ook niet in de Bijbel. Ook niet in een boek. Dat kan niet. Je kunt God echt niet opsluiten. Wij mogen God ook nooit in een doosje stoppen en zeggen van God, zo moet u dat doen. Ja? God maakt zich bekend en God spreekt op de manier waarop hij zelf dat wil. Het is echt heel belangrijk dat we dat echt erkennen. God spreekt op de manier waarop hij dat zelf wil. God is absoluut soeverein. Kijk, en het is zo belangrijk dat wij God niet opsluiten in de Bijbel. He, ik sprak van de week, ik heb veel prachtige geloofsgesprekken met Rolf. Dat weet u, Rolf is voor de gast in ons midden. Rolf is een terminale kankerpatiënt. En ik praat veel met hem en God die doet fantastische dingen in zijn leven. En God zegt dit tegen mij, want ik lees bijna altijd met hem gewoon de preektekst. Dat scheelt, want Rolf krijgt veel wijsheid van God, dus dat scheelt mij weer bij het maken van de preek. Maar ik lees bijna altijd met hem de preektekst en dan praat ik daar met hem over. En hij zegt, God is niet alleen een God van vroeger. God is hier en nu, zegt hij. God spreekt hier en nu, zegt hij. Dat is zijn grote ontdekking ook geweest. Hè? God is niet een God van vroeger. God is hier en nu. God spreekt hier en nu. En Rolf zegt, en God spreekt steeds tot mijn hart. En ik vind het zo belangrijk, mensen, dat we dat ook zien. Hè? We hebben, ik bedoel, dat weten we allemaal. Hier maakt God zich in bekend, in de Bijbel. Maar er zijn heel veel mensen die lezen in deze Bijbel en die horen van alles en die komen niet tot geloof. Dus alleen de Bijbel is niet genoeg. Daarom zeggen wij altijd, de geest hebben we nodig. Dat klopt. Dus dat betekent dus dat die geest tot ons hart moet spreken. Dat gaat verder, dat snapt u wel, hè? Dat gaat verder. Die geest moet op ons hart spreken, die moet ons overtuigen dat dit boek waar is. Want het is waar. Maar dat aanvaard je niet zelf. Ja? En daarnaast kan het dus zo zijn dat God dus ook gewoon rechtstreeks tot ons spreekt. Hè? We horen dat heel vaak. Hè? Belangrijk dus, iedereen kent die verhalen van een oudeling die zegt van ja, ik was op bezoek en ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Maar God gaf me woorden te spreken. En dan zeggen ze dat vaak, ja, dat was een beetje buiten mezelf om. En God zegt dus dat het inderdaad zo is, dat God tot ons spreekt. Zijn profetie, laat ik één keer de definitie. Profetie is een speciaal inzicht in Gods wil voor een bepaalde situatie of een bepaalde persoon. Of in de toepassing van Gods woord op de tijd waarin we leven. Je hebt dat niet van jezelf. Je krijgt dat van God. En God zegt, en strek je naar daaruit. En verlang daarna dat God spreekt tot je hart. Dus ik probeer dat wat helder te krijgen. U kunt het nogmaals straks thuis allemaal nalezen via de website. Ik kwam een hele mooie tekst tegen. Die had ik nog nooit gelezen. Soms dan kom je bij de voorbereiding zo'n tekst tegen. Dat staat in, weet je wat in Openbaringen 19 vers 10 staat? Ga je maar even op Openbaringen 19 vers 10. Daar staat dit. Profeteren is getuigen van Jezus. Gaaf, hè? Staat gewoon de definitie. Ik maar zoeken en ik maar bezig met die preek. En hoe moet ik dat nou zeggen? Openbaringen 19 vers 10 staat dit. Getuigen, want getuigen van Jezus is profeteren. En wat is getuigen van Jezus? Wat is dat, mensen? Wat is getuigen van Jezus? Weet je dat? Getuigen van Jezus, dat is dus erover vertellen en van getuigen wat Jezus gedaan heeft in jouw leven. Wat Jezus doet in jouw leven. En het is echt belangrijk dat we steeds maar weer Jezus inbrengen in de discussie. Weet wel, u hebt op uw kring hebt u een discussie over de kerk. Of u hebt een discussie over de liturgie. Of u hebt een discussie over van alles en nog wat. En hoe vaak gaan onze gesprekken niet over Jezus? En hoe vaak vergeten we om Jezus te noemen? Hoe vaak brengen we Jezus niet in? En eigenlijk zou er dan steeds iemand moeten opstaan die het gevoel heeft van ik moet nu Jezus inbrengen. Wat zegt Jezus over deze dingen? Hoe kunnen we tegen deze zaak aankijken vanuit Jezus? We hebben volgende week hebben we vriendendienst, hè? Met Herman en Anja Dubois. Ik kan u allemaal erg uitnodigen. Dat zijn dus de ex-verdachten van de Puttense moordzaak. Dus volgende week zondagmiddag 16:45. Even een reclameblokje. Volgende week zondagmiddag 16:45. Vriendendienst. Herman, Anja Dubois. En Herman heeft 7 jaar in de gevangenis gezeten. Onschuldig. En die is tot geloof gekomen in de gevangenis. En daar gaat hij over vertellen. En ik was van de week bij hem om de dienst voor te bereiden. En het is gewoon zo bijzonder hoe God ook met hem is omgegaan. En zo bijzonder hoe God hem heeft aangeraakt. Hè? Hoe God in zijn leven is gekomen. En ik was met hem in gesprek. En hij was natuurlijk ontzettend. En er zat nog heel veel boosheid in hem. Er zat nog heel veel boosheid in hem tegen die echte dader. Want die is nu opgepakt. Hè? En ik wist, ik moet nu iets vertellen over Jezus. Ik moest nu iets vertellen over de vergeving van Jezus. Want anders komt Herman Dubois niet verder. Ik moet de vergeving van Jezus inbrengen in dit gesprek. Want anders blijft Herman Dubois gevangen in zijn boosheid. Dat is getuigen van Jezus. En dat heb ik heel vaak in het pastoraat. Dat ik denk van, en nu moet ik Jezus inbrengen. En een prachtige definitie. Getuigen van Jezus, dat is profeteren. Dan ben je profetisch bezig. En als je dan leest over het doel van profetie, dan denk ik, mensen, hoe belangrijk is profetie? Wat is het doel van profetie? Kijk maar mee in vers 3. Moet je kijken wat er in vers 3 staat. Iemand die profeteert, spreekt tot mensen. Dus profeteren heeft altijd te maken met spreken. Iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend en troostend en bemoedigend. En wat hebben wij dat allemaal hard nodig, mensen? Wat heb ik het nodig dat ik opgebouwd word in mijn geloof? En wat heb ik het nodig dat ik getroost word? En wat heb ik het nodig dat ik bemoedigd word? Dat ik ook die troostende en bemoedigende en opbouwende woorden van u krijg. Dat hebben we allemaal zo hard nodig. Dus, en daarom is profetie is nodig om goed te kunnen bemoedigen. Om goed te kunnen opbouwen. Om goed te kunnen troosten. En prachtige woorden gebruikt Paulus daarvoor. Opbouwen is het opbouwen van een huis. Profetisch spreken, zeg maar, dat is dat je bouwmateriaal aangereikt krijgt, zodat jij weer verder kunt bouwen in je leven. Ja? En sommige mensen die bouwen keihard hoor, met hun leven, zijn heel hard aan het bouwen, maar die zijn totaal verkeerd aan het bouwen. He, de bekende uitspraak van Stephen Covey, een trainer, die zegt van stel je voor dat je aan het einde van je leven erachter komt dat je heel hoog geklommen bent op de maatschappelijke ladder. Maar dat je in één keer achterkomt dat die ladder tegen het verkeerde huis staat. Dat is vervelend. Ja? Dat is heel vervelend. Ja, en sommige mensen die bouwen en die klimmen op de maatschappelijke ladder, maar die zijn met het verkeerde huis aan het bouwen. En dan komt er iemand en die zegt van, hé, moet jij niet anders bouwen? Je hebt andere bouwmaterialen nodig. En dat is profetisch spreek. Dat is opbouwend spreek. En troostend. Nou mensen, er is veel aan de hand in deze gemeente op dit moment. Veel zieke mensen. Veel mensen die echt troost en houvast nodig hebben. En in de Bijbel staat dit. In de Bijbel staat dat de Heilige Geest de parakleet is. De trooster. De Heilige Geest is de parakleet, de trooster. En dan denk je, maar hoe troost die Heilige Geest dan? Gaat hij dan iets in mijn hart leggen of zo? Hoe troost die Heilige Geest dan? Die Heilige Geest die troost door mensen naar jou toe te sturen die woorden van God krijgen. En die Heilige Geest werkt altijd via mens. Altijd via mens. En wat heb je nodig, die troost? Die hou vast. En bemoedigen. Ook weet je wat daarvoor, daar wordt in het Grieks het woordje paramutia gebruikt. En para betekent over en mutia betekent mythe. En dus heel veel mensen die, weet je wel, dat kennen we allemaal wel, hè? Dan zit je gevangen in je eigen cirkeltje. Hè? Ik heb het zo vaak, hè. Dan zit ik me weer te piekeren en dan zit ik gevangen in mijn eigen cirkeltje. En dan komt er iemand en die doorbreekt de mythe. Die doorbreekt mijn cirkeltje. Ja? En hoe vaak geloven wij dit in mythes? In verkeerde verhalen. We hebben een verkeerd plaatje in ons hoofd. Een verkeerd verhaal in ons hoofd. En bemoedigen is die verkeerde plaatjes veranderen. Dat is mythes doorbreken. Dat is echt bemoedigen. Jouw plaatje klopt niet. Jij gelooft in een mythe. Je hebt er helemaal een verhaal van gemaakt, maar het klopt niet. Rolf heeft een paar keer gehad dat hij enorm gevangen zat in zijn verdriet. En dan kwam ik daar en dan mocht ik hem weer perspectief bieden. Dat is de mythe doorbreken. Dat is bemoedigen. Mooi, hè? En hoe belangrijk is die profetie dan, mensen, als het daarom gaat over bemoedigen, opbouwen en troosten? En ik hoop dat, misschien denkt u wel, ik weet nog steeds niet goed wat profetie is. Maar ik hoop dat u er verlangen naar krijgt. Dat u zich daarna gaat uitstrekken. Dat u denkt, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ik wil echt stoppen met preken. Niet omdat ik niet verder wil preken, maar omdat ik wat ruimte en tijd wil hebben voor het gebed. Ik wil nog één tekst met u lezen. Uit Jesaja. We lezen een paar versen uit Jesaja 50. Er zitten allemaal kleine jongetjes met een duim omhoog. Yes, hij stopt. Hey, kunnen we lekker naar buiten. Mijn eigen zoon ook nog, hè? Vanavond vroeg naar bed, jongen. Jesaja 50. En we lezen dan vers 4, 5 en 6. Er staat boven vertrouwen op de Heer die helpt. Prachtige vers, hè? Vertrouwen op de Heer die helpt. God de Heere gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Want God de Heer zal mij helpen en daarom word ik niet gekwetst. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Want hoe werkt dat dan precies? En daar wil ik tot slot dus iets over zeggen. Hoe werkt dat dan precies? Hoe komt dat woord van God tot jou? Die profetie, hoe komt die profetie tot jou? Het heeft te maken met vertrouwen op de Heer en ontzag voor de Heer. Dat zegt Jesaja. Vertrouwen op de Heer en ontzag voor de Heer. Het heeft ook te maken met een dagelijkse discipline om tijd door te brengen met God. Een dagelijkse discipline. Kijk, als ik kan preken tot ik een ons weeg. Maar als u niet dagelijks zelf de Heer opzoekt en zegt, hier ben ik God, ik wil even naar u luisteren. Als u dat niet doet, dan zul je weinig horen. Ja, ik hoorde een liedje van een Drentse volkszanger. En die zong, ja, in het dialect, maar ik zal het even in het Nederlands doen. Wie veel praat, hoort weinig. Mooie zin, hè? Wie veel praat, hoort weinig. Wat is het belangrijk om de rust op te zoeken? En ik denk dat we daar, er zijn mensen die daar wel op wijzen, maar ik denk dat we daar nog wel eens wat in kunnen groeien als gemeente. Rust. Luisteren naar God. Dagelijkse discipline om tijd met hem door te brengen. En, en dan staat er dus, dan zegt Jesaja dus, hè, elke ochtend wekte God mijn oor. Vind je het niet mooi gezegd? En dat ik nou wakker geschud moet worden soms morgens, maar je oren moeten wakker geschud worden. Hij wekte mijn oor, zegt hij. Dat is mooi. Soms moet dat expliciet gebeuren, dat je oren wakker geschud worden. Luister. Luister naar God. En ik leer van Jesaja dat als God spreekt, dan krijg jij kracht om moedelozen te troosten. Krijg je kracht om moedeloos te troosten. En ik leer van Jesaja dat je een open hart moet hebben en ook een dikke huid. Want hij wordt nogal aangepakt, hè? Hij wordt behoorlijk aangepakt. Dus ik hoop dat u gezien hebt hoe belangrijk profetie is. Met name in het troosten en in het bemoedigen en in het opbouwen. Dat zijn heel erg belangrijke woorden voor de gemeente. En dan hebben we het nog niet eens gehad over buitenstaanders. Dat is ook zo'n vers, hè? Buitenstaanders worden beoordeeld en terechtgewezen. En alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen. En dan zal hij zich de aarde werpen en God aanbidden en beleiden. Werkelijk, God is in uw midden. En zullen, daar waar profetisch gesproken wordt, zullen ongelovige mensen ontmaskerd worden. Die zitten hier in de kerk en die denken van, hey, die dominee heeft het over mij. Dat is apart. Dat is apart. Ja, en dat hoor je ook wel eens een keer, hè, want het leek wel of de dominee het speciaal tegen mij zei. Wist u van mijn situatie of zo? Nee, daar wist ik niks van, sorry. Hoe kan het dan dat u dat gezegd hebt? Weet ik ook niet. Dat is dat preken ontmaskerend zijn. Dat is profetisch preken. Buitenstaanders worden beoordeeld en terechtgewezen. En die zitten hier in de kerk. En alles wat hun heimelijk beweegt, wordt aan het licht gebracht. Oh ja, daar word jij door bewogen? Fout, man. En dan vallen ze op de knieën, zeggen ze van, maar God is hier in ons midden. Vindt u het niet mooi? Ik heb daar veel verlangen naar als ik dat hoor en lees. En denk van, wauw, ik ga me uitstrekken naar profetie, ik ga er naar jagen. God spreekt. En het is niet zweverig. Het is heel gewoon. Bid er maar om. Probeer maar nog beter te begrijpen wat het is. Bestudeer de Bijbel. Jaag naar de gaven van de geest. En dan speciaal naar profetie. Amen. We zingen met elkaar Psalm 32, vers 4 en 5. Het is de eerste zondag van de maand en dan willen we altijd kennis maken met nieuwe leden. En ik wil even een paar mensen aan u voorstellen. En daarna dan wil ik ook hun opdragen in het gebed aan God en voor hen bidden. En daarom doe ik dat ook voor het gebed. Ik wil graag even naar voren, als dat kan tenminste. Derde Wiersma. Frits Willems. En Henk. Is Henk Poppen er ook? Nee. Ik kan natuurlijk wel vragen, zijn er nog meer nieuwe leden, zeg maar, die zich nog niet voorgesteld hebben? Dat kan ik altijd vragen. Niet? Ga ik even naar beneden. Ga ik even...
Nou, dit zijn de twee nieuwe leden. Dit is Frits Willems. Je mag je zo even voorstellen aan de gemeente. En dit is Derde Wiersma. Van harte welkom in ons midden. Allebei. En we hopen dat jullie een hele mooie plek mogen vinden. En dat jullie ook opgenomen mogen worden in onze gemeenschap. Dat je veel steun mag ervaren en ook veel mag geven. Het lijkt me goed dat je jezelf even kort voorstelt, Frits.
Ik ben Frits Willems. Ik ben hier. Ik woon al bijna 25 jaar in Arnhem. Ik ben al die tijd in de Sionkerk ben ik actief geweest. Ik heb nog wel goed om even te zeggen. Ik heb toen ik 14 was een auto-ongeluk gehad. Vandaar dat ik nu wat moeilijk praat en moeilijk loop. En ik ben gewoon, ik hoop hier ook weer actief te zijn.
Dankjewel, mooie woorden, Frits. Derde, wil jij nog wat vertellen over wie je bent?
Nou, ik ben Derde Wiersma. Ik ben vader van 3 kinderen. Ik woon in de Abelensterhof in een focuswoning. En dat is zo'n woning die is speciaal aangepast voor mensen met een handicap. En ik kom uit Deventer. En daar wonen mijn kinderen ook en zo. Ik kon een woning krijgen hier in Arnhem. Ik was nog nooit in Arnhem geweest. Maar anders had ik een wachtlijst van 2 jaar nog. En nog heel kort wil ik iets vertellen. Gewoon, ik ben manisch depressief gewoon. Ik heb 7 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis doorgebracht. Maar ik wilde toch weer proberen op mezelf te gaan wonen. En ik denk dat het aardig lukt. En voor mij is het grootste wonder dat ik een jaar of 6 geleden terug echt mijn leven aan God mocht geven. En toen is er echt een hele omkeer in mijn leven gekomen. En ik vind het heel jammer dat mijn ex-vrouw, die heeft helemaal afstand van de kerk gedaan. Ik hoop dat u voor haar wilt bidden. Want ik vind het heel erg jammer. Ze wilde er helemaal niks meer mee te maken hebben, gewoon en zo. En ze was echt een heel fijn christen. We hebben nog een dochter van 8 jaar. En we hebben beloofd om haar op te groeien laten in het geloof gewoon. En ik vind dat soms best wel moeilijk gewoon. En ik vind het soms ook best wel moeilijk gewoon af en toe dat ik opgenomen word in een kliniek gewoon. Omdat ik dan echt heel depressief ben gewoon en zo. Gewoon, en ik hoop dat... ik zie een gemeente gewoon, een kerk als een familie van je is gewoon. En dat je voor elkaar mag bidden gewoon. En ik hoop dat u ook voor ons wilt bidden. Dank u.
Nou, Derde en Frits, nogmaals van harte welkom. En ik hoop dat jullie een hele mooie plek mogen vinden in ons midden. En bedankt voor jullie verhalen. Ook jullie zijn allemaal mensen met een enorm levensverhaal. Het is echt leuk om met hen te praten, want ze kunnen ook veel vertellen over wat God doet in hun leven en wat God gedaan heeft in hun leven. Ze getuigen, zeg maar, van Jezus in hun leven. Hartelijk welkom allemaal. We gaan nu bidden met elkaar.
Geliefde gemeente, ik vertelde al dat ik een heleboel gebedspunten heb. Ik ga ze niet allemaal van tevoren opnoemen. Ik denk toch wel dat het goed is om even wat te noemen, want anders valt het allemaal zo rauw op uw dak. We willen graag bidden voor Jacqueline en Rolf Meijering, omdat Jacqueline in de afgelopen weken in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat niet goed met haar, ze weet ook niet precies wat er aan de hand is. Ze zijn druk bezig met onderzoekers, ze is heel erg verward. En ze denken dat het misschien te maken heeft met een delier, dus een uitputting. Dat weten ze niet helemaal zeker, maar we gaan wel voor haar bidden in elk geval. We willen bidden voor broeder Kees van Dijk. Het gaat ook niet goed met broeder Kees van Dijk. Hij heeft ernstige hartproblemen weer. Ze hebben geconstateerd dat zijn hartcapaciteit slechts nog 20% is. En dat hij eigenlijk een vol continue hartvibratie heeft, wat heel veel vermoeidheid brengt. Dus we willen graag bidden voor hem. We willen bidden voor onze zuster Corrie van Westen. In de afgelopen week is haar broer overleden en zal komende week begraven worden. We willen bidden voor zuster Maya Urbach, want in de afgelopen week is haar moeder overleden. We willen bidden voor Hans en Hermie Nijenhuis en voor Joyce en Gerben. Want de broer van Joyce en de zoon van Hans en Hermie, Rick, die is getrouwd met Samantha. En ik had u de vorige keer al verteld dat het kindje wat Samantha bij zich droeg heel ernstig ziek was of gehandicapt was. En dat kindje is gestorven in de buik, 5 maanden oud. En in de afgelopen weken is dat kindje ter wereld gekomen en begraven. En dat kindje heette Josephine. En Hans en Hermien zijn daar geweest. Fijn dat jullie dat konden doen, Hans en Hermien, voor de kinderen. En we willen bidden voor Rick en Samantha en voor jullie. We willen bidden voor Adriaan Foekers, die zal morgen geopereerd worden. We willen heel graag bidden voor Herman en Doreen Velvis en hun dochtertje Sarah. Ik zag jullie zitten, waar zitten jullie precies? Ah, Herman is er. En fijn dat je er bent. En komende week dan zal Sarah geopereerd worden. Ze moet naar het, vanmiddag zal ze afreizen naar het academisch ziekenhuis in Amsterdam. En dan zal er een zware operatie plaatsvinden waar waarschijnlijk haar nier weggehaald wordt. En daarna wordt bekeken wat er verder moet gebeuren. Dus veel punten voor te bidden, veel zorg op dit moment. Dank u met Job en Mirjam dat ze Jesse uit Gods vaderhand ontvingen. Laten we gaan bidden en danken. Vader, we hebben met elkaar heel veel behoefte aan om voor uw troon te komen. En we hebben gehoord over hoe u werkt en over de prachtige gaven van profetie die u aan iedereen wilt geven. Vader, wat is het schitterend dat u ons woorden wilt geven om elkaar op te bouwen. Dat u ons woorden wilt geven om elkaar te troosten. Dat u ons woorden wilt geven om elkaar te bemoedigen. Vader, wat is dat kostbaar. Wat hebben we dat allemaal hier in deze gemeente hard nodig. Vader, wil u danken voor alle geweldige zegeningen die u geeft. Ook dwars door ziekte en ellende en verdriet heen. U bent er altijd. En u geeft ons perspectief en u geeft ons hoop. Hartelijk dank daarvoor. Vader, wat heel fijn ook dat we met elkaar en voor elkaar mogen bidden. Vader, we hebben zoveel te bidden, steeds weer. En we vinden het fijn dat we ook voor elkaar mogen bidden. Dat we ook in het gebed veel van u mogen verwachten. Want nooit kan het geloof te veel verwachten. Vader, wil u bidden voor onze broer Adriaan Foekens, die morgen geopereerd zal worden. En wilt u de handen van de chirurg gevaarlijk maken en wilt u hem ook weer helemaal genezen en geven dat de operatie mag slagen. Vader, we willen heel graag bidden voor ons zusje Sarah en voor haar papa en mama Herman en Doreen Velvis. Vader, Sarah die heeft iets ergs in haar buik wat niet goed is. En daarom moet ze ook naar Amsterdam toe, naar een heel groot ziekenhuis. En dan zal ze geholpen worden en geopereerd worden. En we willen u bidden, vader, wilt u alstublieft lieve kleine Sarah weer genezen. We danken u dat we mogen bidden om genezing en dat u de gave van genezing wilt geven. Vader, herstel haar en genees haar. Vader, wil u bidden voor onze zus Jacqueline. Jacqueline Meijering, die in de afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is zo verward, zo onrustig. Maar het is ook wel een beetje begrijpelijk, want ze heeft in de laatste 2,5 jaar moeten zorgen voor haar man die ernstig ziek is. Vader, wil u bidden voor haar en Wilt u geven dat ze tot rust mag komen, dat de artsen mogen vinden wat er echt aan de hand is. Vader, wil u bidden voor onze broer Kees van Dijk, die, zoals hij zelf zegt, in blessuretijd leeft, allemaal extra tijd. Vader, en wil u bidden of u bij hem wilt zijn, nu het weer zo slecht gaat met zijn hart. Dank u wel, Vader, voor de goede medische zorg die er ook is voor hem en dat ze hem ook verder kunnen helpen. En wil u bidden om nog wat extra tijd, want Kees die wil zo graag ook de bruiloft van zijn zoon Robert meemaken, die binnenkort gaat trouwen. Vader, geef hem nog wat extra tijd. Geef dat hij bij ons mag zijn en dat hij weer een beetje beter mag worden. Vader, wil u bidden voor onze zus Corrie van Westen, nu haar broer in de afgelopen week na een periode van ernstige ziekte is overleden. Vader, we willen u bidden ook om kracht voor hen en voor haar en haar familie als ook komende week de begrafenis zal plaatsvinden. Vader, wil u danken voor de troost die Corrie mag hebben dat haar broer nu bij u is, want hij is in een vast geloof gestorven en overleden. Vader, wil u bidden voor onze zus Marja Urbach, omdat haar moeder is overleden in de afgelopen week. Vader, ze mocht een hoge leeftijd bereiken en daar danken we u voor. En we danken u voor het perspectief en de troost die u ons geeft dat we verder mogen kijken dan dit leven. Wilt u daar Marja en haar familie ook mee troosten? Vader, wil u bidden voor Hans en Hermine Nijenhuis en Joyce en Gerben. Vader, we hebben gebeden voor Rick en Samantha, omdat we wisten dat het kindje ernstig gehandicapt was wat Samantha bij zich droeg. En nu hebben we gehoord, Vader, dat het kindje is overleden. Josephine heet ze. Een prachtig, gaaf meisje. Vader, nu is ze niet in leven. En dat is zo tegenstrijdig. En dat is zo onbegrijpelijk ook. Vader, wil u bidden voor Rick en Samantha. En wil u bidden, wilt u hen troost geven en hou vast geven. Wilt u hen mensen om hen heen geven die voor hen zorgen, die hen bemoedigen en troosten. We willen bidden voor Hans en Hermine en voor Josh. Vader, wilt u hen ook troosten in het verdriet wat ze hebben. Vader, u kent Rick en Samantha als geen ander. En u weet precies wat ze nodig hebben. Wilt u bij hen zijn? En wilt u ook bij Hans en Hermine zijn, ook omdat ze nu zo ver weg weer van elkaar zijn? Want Rick en Samantha wonen in Canada. Of in Amerika. Vader, wilt u... Dus we willen u danken, Vader, samen met Job en Mirjam. We mochten net horen dat ze, en ook een foto daarvan zien, dat ze een gezonde zoon van u hebben gekregen, Jesse. En dank u wel daarvoor, wat een kostbaar geschenk. Vader, u bent de God van leven. U bent de God van schoonheid, dat weten we. U bent de God van heelheid. En u bent bezig om deze wereld weer heel te maken. Om een nieuwe wereld te scheppen, zonder pijn en zonder verdriet en zonder dood en zonder ziekte. En daar kunnen we echt soms intens naar verlangen. Dat er geen tranen meer zijn en geen pijn en geen moeite. Vader, geef ook dat we dat echt ook zo geloven. Dat u de goede God bent, die exact weet wat we nodig hebben. En soms is dat zo moeilijk, als we al dat verdriet horen. Vader, leer ons om uw zegeningen te tellen en dankbaar te zijn. Ook voor de troost die u geeft door het verdriet heen. Vader, dank u wel dat we met elkaar mogen bidden. Dat we mogen bidden ook voor Frits, die zich net mocht voorstellen aan ons. En voor derde die zich net mocht voorstellen aan ons. Vader, ze zijn allebei mannen met een enorm levensverhaal. En ze kunnen getuigen van hun geloven, van uw kracht ook in hun leven. En dank u wel dat ze lid mochten worden van het lichaam van Christus hier. Vader, wilt u hen zegenen? Wilt u geven dat ze met hun talenten en met hun levenservaring mogen getuigen van Jezus in deze gemeente? Vader, dank u wel voor alle gasten in ons midden. Wat zijn er weer veel deze morgen. En misschien ook wel jongeren die gisteren bij de EO Jongerendag waren. Vader, dank u wel dat we dat jongeren dat ook mogen beleven. Dat ze met elkaar mogen zingen en u mogen aanbidden. Vader, zo komen we bij u. Dat is de beste plek. Grote, heilige God. Liefdevolle Vader. Almachtige Trooster. We willen u aanbidden om wie u bent. Omdat u zich aan ons bekend maakt. Dank u wel daarvoor. Aanvaard onze dank. En verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Er wordt gecollecteerd. De collecte die is bestemd voor... Ik ben het niet helemaal zeker, dus ik durf het niet te zeggen. Ja. Voor de diaconie en dan speciaal voor het werk van de driehoek. Goed, geliefde gemeente, we gaan deze dienst afsluiten door met elkaar twee liederen te zingen om God te aanbidden. We zingen dan allereerst Psalm 23, een heel mooi troostlied. Hè? Al ga je door een dal van diepe duisternis, de goede herder is bij jou. Dat is een mooi lied. De goede herder gaat met jou mee door dat dal heen. Hij gaat niet staan aan de overkant, maar hij gaat met je mee er doorheen. Dat lied willen we graag elkaar toezingen en dan willen we afsluiten met opwekking 501 en laten we erbij gaan staan. Thank you.
Oh,
Laten we aan het einde van deze dienst ons hart richten op God. En ik mag u dan zijn zegen meegeven. En dat betekent dat God tegen ons allemaal zegt: ik ga met jou mee met mijn liefde. En ik ga met jou mee met mijn genade. En ik ga met jou mee met mijn Heilige Geest. En laten we daarom ons hart richten op God om die kostbare zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Laatste mededeling. Het is goed om daar nog even aan te denken dat u deze week mensen uitnodigt voor de vriendendienst. Volgende week, zondagmiddag, is een vriendendienst over het thema vrijheid. Ik ga ook preken over vrijheid met Herman en Anja Dubois. Nu is er koffie buiten op het kerkplein en allerlei fris voor de kinderen. U kunt nog even blijven zingen, want de band speelt nog wat nummers. En als u wilt bidden met mensen of even na wilt praten, spreek gerust iemand aan. Er is ook een gebedsteam aanwezig. Dank u wel. Thank you.
Amen.